Hallo allemaal, wat goed jullie een soort van te zien hier in het donker. Het is weer even geleden dat ik hier op een podium heb gestaan, dus het is ook weer even weer een uitdaging. Maar ik ben heel blij dat ik hier vanavond met jullie mag zijn en mag nagaan denken over een spirit of excellence. Mark, mijn broer, die vroeg aan het begin van het jaar van hey yo, zou jij weer willen spreken binnen Kingdom Culture? En ik heb een heel mooi thema, namelijk een spirit of excellence, en daar kan je altijd zo mooi over vertellen. En toen dacht ik, oh jee, want ik sta in mijn familie, mijn gezin, bekend om een meisje die van mooie spullen houdt. En elk jaar met Sinterklaas, als we bij elkaar zitten, krijg ik altijd een Sinterklaasgedicht waarin dat ook weer even vermeld moet worden. Dus ik dacht, oké, Spirit of Excellence, moet ik dan over mooie dingen gaan praten? Zo heb ik bijvoorbeeld ooit een keer een... Ik heb ooit in Australië gestudeerd en ik kwam terug in Nederland. En in Australië had iedereen zo'n BlackBerry. En dus ik dacht, als ik terug ben in Nederland, dan wil ik een BlackBerry. Dus ik liep naar de winkel toe en ik zeg tegen de meneer, hallo, ik wil graag een iPhone. Dat was ook meer omdat ik gewoon niet helemaal goed door had wat nou precies het verschil was. En dus die man die geeft me die iPhone en ik kijk ernaar en ik denk, ja, nou, er zit een hele leuke appel zit erop. Laten we het gewoon doen. Dus ik met mijn iPhone terug naar huis en bij mijn broers. Ik heb er vier, enig meisje. Dus ik zit aan tafel. Ja, jongens, ik heb een iPhone gekocht. En die kijken me allemaal aan en die zeiden, wat moet jij nou met een iPhone? Het enige wat jij kan, is bellen en sms'en. En dat ding kan veel meer. Maar ja, niemand wist zo goed wat. Ik was waarschijnlijk de eerste in Nederland bijna die dat had. Een beetje trendsetter. Dus dat was dat. Spirit of Excellence, gaat het dan om mooie spullen hebben? Nou, daar gaat het niet over. Dus dat scheelt weer. Toen deze weken bezig was met mijn preek, kwam ik tot iets heel anders. En daar wil ik graag met jullie vanavond over gaan hebben. En voordat we gaan doen, wil ik graag eerst gaan bidden. Zodat ik ook rustig mag gaan praten. En niet er doorheen scheur, want dat kan ik heel snel namelijk. Laten we bidden. Een machtige Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dat u een God bent die gezien wilt worden. Dat u een God bent die een relatie met ons wil hebben. Dat u zoveel van ons houdt, dat u uw zoon heeft gegeven, zodat wij u mogen zien. En Heere God, ik bid dat we vanavond verwonderd mogen zijn over wie u bent en over hetgene wat u aan ons geeft. Heer God, wilt u het een avond maken waarin we dingen mogen leren over u. En ik wil u vragen of u mij ook rustig wil maken en me bewust wil maken dat ik rustig moet gaan spreken. Heer God, ik hou van u en dank u wel voor wie u bent. Amen. Goed, binnen Kingdom Culture hebben we het afgelopen maanden gehad over de eerste gemeente. We hebben het gehad over over dopen. We hebben hier met 17 jongeren op het podium gestaan. Het zijn jongeren die een keuze hebben gemaakt voor Jezus. Jongeren die hebben gezegd, hey, we gaan verder. Die nu dienen ook binnen Kingdom Culture of op een andere plek. We hebben met elkaar avondmaal gevierd, waarom we echt verbijsterd waren over hoeveel mensen ook gingen staan. En zeiden, hey, we willen mee avondmaal vieren. Vorige maand hebben we Martin Kornstra hier gehad en het was een bijzondere dienst. Jezus was zo aanwezig. Mensen genazen. Er bevond bevrijding plaats. En mijn man en ik, wij zijn samen... taakgroepleider voor Kingdom Culture. Wij mogen het van heel dichtbij meemaken. Elk jaar zitten we bij elkaar met z'n tweeën. En dan gaan we nadenken van, hey, wat zouden we nog meer willen? Wat zijn nog onze dromen? Wat wil God ons nog meer gaan geven? En als we dit soort diensten meemaken, dan zijn we onder de indruk van hetgene wat God doet. En dat is bijzonder. Ik wil met jullie het stukje gaan lezen in Handelingen 2, vers 44, waar het vanavond eigenlijk centraal om draait. Het staat ook op de beamer. Alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Alles. Binnen de VBG hebben wij een Facebookpagina, samen delen. En als je dan mooie spullen hebt, dan zet je dat erop. En dan als je als eerst bent, dan kan je dat krijgen. Als je iets wil hebben, dan kan je dat ook vragen. Nou, soms hebben mensen dan ook wat voor jou. Dat hebben wij wel. Maar hebben wij alles gemeenschappelijk? Het gaat nog verder. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en enigszins samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. En dit is hier nog wel iets. Verkochten al hun bezittingen. Zoals ik al zei, ik heb ooit in Australië gewoond en ik had een vriendinnetje daar. En die werd uit haar huis gezet, omdat het huis moest weer terug naar de eigenaar. En ze had geen plaats om te slapen. Dus ik zei, kom maar bij mij, we leggen een matras op de grond. Weet je, dan kan je mag wel bij mij komen slapen. Dus zij kwam, legde mijn matras op de grond. En toen zei ze, maar dan heb ik ook de helft van je kledingkast nodig. Toen dacht ik, oeh. Ik heb alles een beetje op kleur en op soort. En dat paste precies. En ineens moest ik mijn kledingkast inleveren. Dus wij kregen ruzie. Echt waar. Dus ik naar de kerk. Dat is altijd een goede plek om te zijn. We hadden een dienst. Dus ik zat daar in de dienst en ik voelde me slecht. En ik voelde me slechter en slechter. En ik dacht, jongens, waar gaat het over? Ik kan nog niet eens een kledingkast delen met een vriendin. Dus ik ben wel weer naar huis gegaan. Ik heb mijn excuus aangeboden. Vergeving gevraagd en de helft van de kast was voor haar. En het was daarna ook klaar. Maar hier hebben we een gemeente die zegt, weet je, het is van ons allemaal. Het is gemeenschappelijk. Hoe sta jij daar zelf in? Vind je dat makkelijk? Zou jij dat kunnen? Als we verder de Bijbel ingaan, want ik was ook wel heel benieuwd hoe loopt dit dan allemaal af. Dan komen we in hoofdstuk 5 uit. En daar zien we wat ze doen. De mensen die verkopen hun spullen, verkopen hun land, verkopen hun huis. Met de opbrengst daarvan gaan ze naar de apostelen, ze leggen het bij zijn voeten neer. We zien een ene Barnabas die dat doet, die verkoopt zijn land en hij geeft het geld. En dat wordt verdeeld aan degenen die iets nodig hebben. En dan komt een verhaal van een zekere Ananias en zijn vrouw Safira. En dat wil ik graag ook met jullie gaan lezen. Hoofdstuk 5, Handelingen 5. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond. Maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist daarvan en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen. En nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mens heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen wie dit te horen kwam, schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem. Ongeveer 3 uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er was gebeurd. Petrus vroeg haar, zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? Ze antwoordde, ja, voor dit bedrag. Daarop zei Petrus, hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Kijk, degene die je man begraven hebben, staan voor de deur en ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en alle die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen. Nou, ik dacht, jongen, dan mag ik het hebben over een spirit of excellence. En dan komen we hieruit. Ik vind het heftig. Hoe kan dit? Ik bedoel, het is niet echt een heel leuk bijbelstuk om over te gaan spreken over mensen die dood neervallen omdat ze niet de waarheid hebben gesproken. En is het nu ook de bedoeling dan voor ons dat wij al onze grond en onze huizen maar moeten gaan verkopen? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? In Handelingen 5 vers 3 is Petrus aan het woord. En wat hij daar zegt, dat zegt het helemaal. En Petrus die zei tot Ananias, waarom heb je je door de Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Het was geen wet van mede en persen dat je alles maar moest delen met elkaar. Daar ging het helemaal niet om. Dat was helemaal niet het idee achter het samen delen. Ze hadden zelf kunnen beslissen wat ze deden met het geld. Misschien als ze hadden gezegd, nou Petrus, we geven je 50% van de opbrengst. Maar ze liegen hier tegenover God. In Spreuken 4 vers 23 staat, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Wat zou de reden geweest zijn van Ananias en Safira om te liegen? Was het jaloezie dat ze dachten, jongen, die Barnabas die verkoopt zijn land. En misschien was iedereen er wel echt super blij met hem. En werd hij geëerd in de dienst of zo. En dat ze dachten, nou dat willen wij ook, dus laten we het dan ook doen. Maar dan houden we ook nog wat achter, want ja, wie zal het ooit weten? Was het hoogmoed van, hey, kijk mij, laat mij eens goed zijn? Is dat dan het hart van samen delen? Waak over je hart, want het is de bron van het leven. Het gaat altijd om God. En bij Hem begint het allemaal. In Openbaringen 2 gaat het ook over een gemeente. De gemeente van Efeze. Ik zal even een stukje daarover lezen. Dat is Openbaringen 2. Dit zegt Hij, en dat is Jezus, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Dit is een kerk. Hallo. Dit is een kerk die veel te verdragen heeft gehad om de naam van Jezus. En die stand houdt en die doorgaat en die niet verslapt. Ik bedoel, dit is echt een halleluja verhaal. Ik bedoel, dan hebben we het hier over een gemeente. Toch? Ik bedoel, als dit over je wordt gezegd, dan is dat toch mooi? Maar dan staat er in vers 4, maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Je hebt je eerste liefde verloren. Het gaat niet meer om mij. Het gaat om de vorm. Het gaat dat we stand houden. Maar wat we nou precies stand houden en wat we precies aan het doen zijn, dat waren ze kwijt. Was dat ook wat er met Ananias en Safira gebeurde? Waren ze het kwijtgeraakt? Was het de vorm geworden en waren ze hun eerste liefde kwijtgeraakt? En hoe zit het met jou? Misschien zit je nog wel op een hele mooie positie. Maar ben je nog wel gepassioneerd? Misschien dien je God, maar zoek je hem ook nog? Je werkt voor God, maar kan je hem ook nog echt aanbidden? En dit is een ontzettende gemakkelijke plaats om te zijn en niemand die het ziet. Want kijk, Henkie daar lopen, vol hard aan het werk, maakt uren en uren, is er altijd, je kan er altijd op bouwen. Als je hem vraagt, zegt hij altijd, ja, ik ben erbij. Altijd. Maar ondertussen is hij al lang kwijt waar hij mee bezig is. En is de eerste liefde verdwenen. En het is een hele gevaarlijke plaats om te zijn als je je eerste liefde verliest. Want dan doe je je dingen, maar het heeft geen inhoud meer. Misschien, ik kan het ook in het bedrijfsleven erover hebben. Misschien bid je al wel heel vaak zo van, Heer God, ik wil heel graag veel geld verdienen. Want als ik veel geld verdien, dan kan ik mens ondersteunen. Dan kan ik de gemeente ondersteunen. Dan kan ik van alles en nog wat doen. Heer God, ik bid voor doorbraak in mijn werk. Ik bid voor die promotie die er al zo lang aan zit te komen en ik verwacht hem echt. En God geeft je die promotie. En het geld komt binnen. En het doel ligt daar. Maar het doel wordt een optie, want je kan met het geld namelijk ook nog wat anders doen. Een huis kopen. Op vakantie gaan. Heb je nog het doel voor ogen? Heb je nog zicht op hetgene waarom je de dingen doet zoals je ze van plan was om te gaan doen? Of is je doel inmiddels een optie? Binnen Kingdom Culture gebeurt ook heel veel dingen achter de schermen. En een van die dingen is dat we zijn dit jaar begonnen met elkaar te samen eten. Omdat we het belangrijk vinden met alle vrijwilligers om elkaar ook te leren kennen. En na het eten met elkaar komen we hier in deze zaal samen. Dat hebben we vandaag ook gedaan. En dan gaan we bidden. En dan gaan we God aanbidden. En we zeggen, God, het is voor u. Deze dienst die is voor u. De reden dat we dat doen is, Doreen die zei het net over de visie van de gemeente. Het is Gods liefde te ontvangen en te beantwoorden en door te geven. Dat als jullie er zijn, dat we Gods liefde kunnen laten zien. Vandaag hebben we door de zaal heen gelopen en hebben we voor elke stoel gebeden die hier in de zaal zit. En hebben we woorden van God eroverheen uitgesproken. En dan bidden wij ook echt en dat geloven wij ook zo voor. Dat zoals jullie hier allemaal zitten, dat jullie een bijzondere ervaring ook met Jezus mogen krijgen. En 2 maanden terug waren wij met elkaar weer aan het zingen. En we waren aan het aanbidden. En we zeiden, Heer, het gaat om u en het is van u. En toen werd ik wat onrustig. En toen kreeg ik het echt op mijn hart dat ik het gevoel had dat Jezus tegen me zei, maar Joanne, gaat het echt om mij? Want als het echt om mij gaat, hoe kan het dan als de dienst is afgelopen, dat we gelijk zeggen, dit ging niet goed, dat had beter gekund. Deze solo ging niet vlekkeloos, de beamer liep niet mee met het scherm en hebben wij gelijk alweer ideeën hoe het de volgende keer beter moet. Ik werd er onrustig van. En tegenwoordig leven we ook in een cultuur waar het altijd ook alleen maar om onszelf draait. Ook in de kerk. God houdt van mij. Zoveel dat hij Jezus naar de aarde stuurde voor mij. Zijn woord, de Bijbel, is er voor mij. Jezus is boven in de hemel en die bouwt een prachtig huis voor mij. En als ik in de kerk kom, dan gaat het ook om mij. Want wat is het irritant als die persoon aanbidding leidt? Of wat is het mooi als zij zingt? En de hemel breekt serieus open en ik krijg kippenvel tot op mijn botten als het koor meezingt. Dan kom ik echt in aanbidding. Of zeg je, die stomme beamer, dan gaat het weer niet goed. Of het geluid, het piept weer eens. Of loop je de deur uit en zeg je, oh, ik heb niet zo heel veel aan deze dienst gehad. Serieus, gemeente, hallo, het gaat niet om ons. Dit allemaal is niet voor ons. Mensen lopen de deur uit en zitten soms hele weken nog aan de keukentafel met elkaar te overleggen. Hebben hele gesprekken over hoe het allemaal beter zou moeten. En we weten het bijna altijd beter. En ik kom ook uit zo'n familie. Ja, had je niet verwacht, hè? Ik heb natuurlijk een familie met, wat ik al zei, 4 broers en een hoop voorgangers. En mijn vader was voorganger. En we hadden ook altijd wel ideeën over hoe het beter kon. Ja, en als we in de vakantie bij elkaar waren, dan legden we alle kerken nog eens even netjes naast elkaar. En dan zeiden we, oh, daar gebeurt dit en oh, dat en gebeurt dat. Nou, dat is allemaal heel mooi. Maar daar gaat het niet om. In de kern is dat niet wat belangrijk is en niet hetgene wat telt. De vraag is, als je in een dienst zit en het spreekt je niet zoveel aan, of je hebt wel kippenvel, hoeveel heb je nou zelf in de dienst gestopt? En dan heb ik het er niet over hoeveel je dient hoor. Ik heb het niet over tijd, ik heb het over je hart. Kom je hier binnen en denk je al, Jezus, ik hou van u en ik heb echt vet zin om te gaan aanbidden en te gaan zingen. En de Bijbel, man, ik hou van het woord. En die gaat niet alleen open op zondag, nee, die gaat altijd open. Want oh, wat hou ik van Jezus en oh, wat wil ik hem graag beter leren kennen. Om God te zien, dat begint altijd bij God. Dat begint niet in de kerk. God wil dat wij weten wie hij is. En God wil dat wij hem zien. En om God te kennen, dat is pure genade. En zijn we nog enigszins verwonderd over hetgene wat gebeurt, of is het allemaal alweer zo normaal? De vraag die we eigenlijk horen te stellen als we de deur uitgaan is, God, wat vond u ervan? Jezus, heeft u uw troon kunnen aanbidden op mijn gebed, op mijn lofzang, want ik had het voor u. Heeft u genoten? Heeft u er veel uitgehaald? Want het ging om u. En tuurlijk is het zo dat God wil dat wij van onze diensten leren en dat we worden gevoed. En dat we veranderen in onze levens. Maar de reden daarvoor is zodat wij hem beter gaan leren kennen en hem nog dieper kunnen gaan aanbidden. Een relatie met God ontstaat niet zomaar. Het ontstaat door je best te geven. Het ontstaat echt niet door hard werken en heel veel uren maken. God wil met ons een relatie hebben. We hebben gelezen over Ananias en Safira. Twee mensen die hun eerste liefde kwijt waren geraakt op een of andere manier. En toch besloten hadden om te liegen. Ik wil jullie meenemen naar twee andere mensen. Twee andere mensen in het Oude Testament. We gaan het hebben over iemand die we goed kennen en over iemand die niet eens een naam heeft. Nou, die heeft waarschijnlijk wel een naam, maar die staat niet in de Bijbel. We gaan het hebben over Jonathan en zijn wapendrager. In 1 Samuel 14 vers 1 tot 15 wil ik met jullie lezen. Weer een heel stuk, maar een mooi stuk. En dit stuk, dat eventjes even vertellen hoe dat gaat. Israël is in oorlog met de Filistijnen. En serieus, de Filistijnen die hakken er flink op in. En op dit moment staat Israël er niet heel goed voor. Het is zelfs zo dat er geen enkele smid meer in het land is te vinden. En dat betekent dus ook dat eigenlijk alle soldaten uit het leger van Israël, die hebben geen zwaarden meer. We hebben hier dus een oorlog en dat zijn 600 Israëlieten, waarvan twee mensen een zwaard hebben. Namelijk Jonathan en zijn vader Saul. Hoe de rest erbij heeft gelopen, dat weet ik niet, maar ze hadden geen zwaard. En ze worden serieus ingemaakt. En dan gaan we naar 1 Samuel 14. Op een zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tegen zijn wapendrager, laten we oversteken naar de Filistijnse wachtpost, daar aan de overkant. Maar hij vertelde niet aan zijn vader wat hij van plan was. Dus, Jonathan die gaat er vandoor en zijn vader die heeft geen idee waar hij uithangt. Ik ga even door naar vers 4. Aan weerszijde van het ravijn dat Jonathan wilde oversteken om bij de Filistijnse wachtpost te komen, staken twee rotswanden uit. De Bozes in het noorden tegenover de Michmas en de Seine in het zuiden tegenover Gibea. Jonathan zei tegen zijn wapendrager, laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de Heer op onze hand, hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Dat lijkt me een goed plan, antwoordde de wapendrager. Ik ben uw man. Luister, zei Jonathan, we steken over en zorgen dat de soldaten ons zien. Misschien zeggen ze dan tegen ons, halt, verroer je niet tot we bij jullie zijn. Dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Of ze zeggen, kom maar op, en dan klimmen we naar boven, want dan is het voor ons het teken dat de Heer ze aan ons uitlevert. Ze zorgden er dus voor dat de bezetting van de Filistijnse wachtpost hen twee in het oog kreeg. De Filistijnen zeiden tegen elkaar, kijk, de Hebreeën komen uit hun holen tevoorschijn. En de soldaten van de wachtpost riepen naar Jonathan en zijn wapendrager, kom maar op, dan zullen jullie eens leren. Volg mij, zei Jonathan tegen zijn wapendrager. De Heer heeft ze aan Israël uitgeleverd. Jonathan klom op handen en voeten naar boven met zijn wapendrager achter zich aan. Waar hij kwam, vielen de Filistijnen neer en zijn wapendrager gaf hem de genadestoot. Bij dit eerste treffen doodden Jonathan en zijn wapendrager 20 mannen. Nou, dat doen ze toch aardig goed. Twee mannen op pad. En dan gaan ze. Eén met zwaard, de ander met een hooivork, met een bijl, ik weet niet meer wat. En ze hebben een overwinning. Maar deze overwinning, dat gebeurde niet zomaar. Ik wil met jullie twee punten bespreken over dit stuk. Twee punten die mij opvallen. Twee punten die mij iets laten zien van hun hart, een spirit of excellence. De eerste is, kunnen we vinden in 1 Samuel 14 vers 6. Daar zegt Jonathan tegen zijn wapendrager, laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de Heere op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. De feiten hier waren niet heel erg gunstig. Op dit moment was Israël stelde niet zo heel veel voor. Maar Jonathan weet heel goed dat God voor een overwinning kan zorgen, ook al ben je met heel veel of al ben je met heel weinig. Misschien is de Heere op onze hand. Hier is een held die zegt, met misschien neem ik genoeg. Want met misschien ga ik ervoor en met misschien blijf ik niet thuis zitten. Want misschien gaat de Heere God iets wat geven, want wij verliezen een heleboel. Maar hé, we hebben een God die sterker is dan een stel Filistijnen bij elkaar. De vraag is, wat heb jij in je hand? Heb jij een misschien de Heer op je hand? Of zit jij nu in situaties waar de feiten ook niet zo heel gunstig zijn en denk je misschien doe ik het wel helemaal niet. misschien gaat het wel niet lukken, dus ik blijf zitten waar ik zit en ik blijf vooral daar. Geloven we nog in doorbraken? Neem dit, Kingdom Culture. Ik zal je eens vertellen hoe het begon. Dat was helemaal aan het begin. De jeugdkerken hadden we in Nederland. Mooie jeugdkerken en op een gegeven moment liep dat terug. Mensen besloten om niet meer naar de jeugdkerk te gaan. Toen hadden we leiders in onze kerk en die zeiden, misschien is de Heere ons op hand. We gaan een jeugdkerk beginnen in onze eigen gemeente. Want wij willen dat jongeren Jezus gaan leren kennen. Dat zij een plaats krijgen waar ze kunnen groeien. En waar ze een relatie kunnen opbouwen. En Thomas en Angelique, als onze ministry bidders, Mark en ik als toen nog aanbiddingsleider, keken elkaar met z'n vieren aan. En we wisten heel goed dat we niet iets heel... We hadden wel iets heel bijzonders, maar iets heel bijzonders hadden. Ik bedoel, we waren gewoon maar vier mensen die vooral heel veel van Jezus houden. En dachten, hé, we gaan dit gewoon doen. Want misschien de Heere. Misschien gaat hij ons iets heel moois geven. En niet voor onszelf. Daar is het nog nooit om gegaan. Dit doet er niet toe. Het is altijd Jezus geweest. Met z'n vieren zijn we gewoon gegaan. En nu zitten we hier in deze zaal met heel veel mensen. Ook heel veel mensen die ik niet ken. En zijn we trouw geweest, maar altijd met een hart en een passie voor onze koning. Het tweede punt wat ik wil gaan hebben, en de band mag naar voren komen, is zet je in als de wapendrager. 1 Samuel 14 vers 7 is hij aan het woord. En Jonathan die zegt dus tegen hem van, zullen we de Filistijnen gaan pakken? En hij zegt, dat lijkt me een goed plan. Antwoordde de wapendrager, ik ben uw man. Serieus, dit is het meest slechte plan wat ik ooit in de Bijbel heb gelezen. Wie haalt het in zijn hoofd om met z'n tweeën zonder achterwacht te gaan bedenken om een paar Filistijnen te gaan pakken? Ik bedoel, als God tegen Noach zegt, bouw een ark, dan heb je in ieder geval God die het nog zegt. Hier heb je gewoon twee mannen die denken met een misschien, we gaan het gewoon doen. Eén met een hooivork en de ander met een zwaard. En dan hebben we een wapendrager en die zegt, ja maar ik ben je man. Ik ben erbij, ik vind het een superplan. Ik bedoel, als ik serieus hier in de kerk zou gaan vragen wat hier maar enigszins op leek, dan had iedereen op zijn minst gevraagd om daar een goede visie achter te hebben. En het goed met Mark te zitten, en misschien had ik nog wel met Theo moeten gaan zitten, en hadden we met heel veel mensen moeten gaan zitten. Maar dan hadden ze wel tegen me gezegd, dit vinden we niet zo'n goed plan. Want het is op zich een heel slecht plan. Maar hier zien we iemand die zegt, hey, ik vind dit een goed plan. Ik ben je man. We gaan het doen. Wie neem jij mee in jouw leven? Als we het hebben waak over je hart. Wie mag er ook bij jou in jouw hart spreken? Als we het hebben over een spirit of excellence. Wie mag tegen jou zeggen, hey, ik ben je man. We gaan dit gewoon doen. Want misschien de Heer. En als misschien de Heer daar is, dan ga ik ernaast staan en dan gaan we. En dan gaan we die Filistijnen pakken. Ik ben erbij. En als we verder Samuel lezen, dan zien we op een gegeven moment dat Jonathan David gaat ontmoeten. En dat Jonathan ziet dat David de zalving van God over zich heeft. En Jonathan die was bedoeld als koning. Maar wat we zien is dat Jonathan kiest en het oké vindt om een wapendrager te zijn. Hij houdt van David als van zichzelf. En hij geeft zijn boog en zijn mantel, die legt hij voor zijn voeten neer. En hij zegt, hey, ik ben jouw man. Ik ga met jou all the way. Als we teruggaan naar Spirit of Excellence, als we kijken naar Ananias en Safira, wisten ze ervan. En beide kozen ze ervoor om niet de waarheid te zeggen, om niet eerlijk te zijn. En ze trekken elkaar mee in een leugen. En hier heb je mensen die zeggen, hey, misschien de Heere. Daar gaat het om. Afgelopen week hebben we op Facebook kunnen lezen over mensen ook uit deze gemeente, over Paul binnen Face Off. Er was helemaal nooit een sportministry. Hey, maar laten we het gaan doen. Want misschien de Heer. En we hebben het verhaal gelezen van Jelko, die het ongelooflijk vond wat er gebeurde met al die vluchtelingen. En er was een plan om naar Griekenland toe te gaan. En voor de rest was er ook niet zo heel veel duidelijk. En met een zak kleding, hup die kant op. Want misschien de Heer. En het maakt niet uit hoeveel tijd ik erin stop. Ik ben je man, ik ga met je mee. Slapen we de hele nacht niet omdat we mensen moeten uit het water moeten helpen? Is het oké? Is het oké voor ons? Waak over je hart, het is de bron van je leven. Wie mag er in jou meespreken? Het gaat niet om hard werken, daar is het nooit om gegaan. Vanavond nemen we zo'n cd op en dan zeggen we, we gaan het Yahweh noemen. Edwin die appte me dat en ik was helemaal happy. Ik dacht, dat is altijd zo geweest. Kingdom Calls is altijd Jezus geweest. Nooit iets anders. En dat vind ik mooi, dat laat iets zien en daar kan ik van genieten. Matteüs 6, vers 10 zegt, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan op aarde zoals in de hemel. Laat dat ook ons gebed zijn. Amen.
Zullen we samen bidden. Vader, we willen tegen u zeggen, hier is mijn hart. Hier zijn onze harten. Misschien hebben we niet veel te geven, maar we willen zo graag ons hart geven. Want het gaat om u. Vader, we willen dat als u kijkt naar ons, als u kijkt naar onze kerk, als u kijkt naar onze levens, dat u zich verheugt in wat wij geven met ons hart. We willen dat u geniet van onze levens. We willen het beste, we willen excellentie geven aan u. U bent al het beste waard. Het beste van wie we zijn. Het beste van wat we doen. Het beste van waar we onze tijd aan besteden. Het beste van waar onze harten naar verlangen. Het gaat ons om u. Misschien zit jij in de zaal en ben jij vanavond op een bijzondere manier geraakt. Door het woord wat gesproken is. En kijk je naar jouw hart en zie je dat het nog zo vaak gaat om jezelf. Dat je naar de kerk gaat om te halen iets voor jezelf. Dat je voor God leeft omdat, of dat je met God leeft omdat Hij jou iets te geven hebt. En ben je geraakt omdat jij het verlangen hebt. Om helemaal volledig van Hem te zijn. Dan mag je zeggen, hier is mijn hart. Maak het de uwe. Stort alles uit van wie u bent en wat u wil in mijn hart, in mijn leven. En misschien heb je die keuze nog nooit eerder gemaakt. En wil ik jou uitnodigen? Nou, Jezus nodigt jezelf uit. Kom bij mij. Kom bij mij als je moe bent en onder lasten gedrukt gaat. Kom bij mij, want ik wil je rust geven. Kom bij mij als je hart zo verdeeld is. Kom bij mij als je je hart in zoveel dingen hebt gelegd. Kom bij mij. En ik wil jouw hart de mijne maken. Ik wil mijn leven uitstorten in jouw leven. Ik wil mijn hart geven aan jou. Kom bij mij. En terwijl we onze ogen dicht houden en onze hoofden gebogen, wil ik die uitnodiging bij jou neerleggen. Wil jij je hart geven aan Jezus? Niet voor ons. Het gaat alleen om Jezus. Voor Hem. Wil je zeggen, hier is mijn hart. Wil je dan hoog je hand opsteken naar Jezus? Als teken naar Hem. En dan zal ik voor je bidden. God ziet jullie handen daarachterin. God ziet jullie handen. Zijn er meer mensen die willen zeggen, Jezus, hier is mijn hart. Maak het van u, ja. God ziet jullie handen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, voor al deze mensen. Voor elke keuze die hier wordt gemaakt. Heer, wat doet u grotere wonderen in ons leven? En u ziet hun verlangen om hun hart volledig te geven aan u. om met heel hun hart van U te houden. Heer, om afgestemd te zijn op U alleen. Om U de belangrijkste, de hoogste plaats te geven in hun leven. En Koning Jezus, op dit moment bid ik, kom in hun leven. Kom met Uw genade, kom met Uw vergeving. Kom met Uw liefde, kom met Uw leven. Roep deze kinderen van U tot leven in een nieuw leven. En Geest van God, op dit moment doorstroom ze, doorwijs ze. En ontsteek een passie, een vurige passie voor U in hun harten. Ik bid dat vanaf vandaag hun levens vernieuwd en veranderd zullen zijn. Dat zij mogen zeggen vanaf nu, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben van Jezus. Zegen deze mensen. Kom met uw leven. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Amen. Laten we al deze mensen applaus geven voor de prachtige keuze die ze hebben gemaakt.